Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. Als we dat toch eens diep zouden beseffen, dat alles wat we nodig hebben, dat dat in Jezus gevonden wordt. Wat zou dat een rust geven in de levens van ons? Wat zou dat een hoop doen wegvallen waar we druk mee zijn, waar we ons op richten? Prachtig lied, dankjewel Sanne en het team, dat jullie ons daarin willen voorgaan. Voordat ik start met mijn preek wil ik jullie een vraag stellen. Wil je even de tijd nemen om na te denken over de volgende vraag? Waar verlang jij naar? Stel jezelf de vraag, wat is mijn grootste verlangen op dit moment? Welke wens zou ik het liefst in vervulling zien gaan in mijn leven? Denk eventjes daarover na. Sommigen weten het direct, anderen zullen even moeten kijken van wat leeft daar in mij. Ik ga niemand vragen om te vertellen wat jouw verlangen is. Maar ik verwacht absoluut dat als ik het zou doen, dat er een enorme diversiteit aan verlangens naar voren komen. Heeft uiteraard te maken ook met je leeftijd. In dit vak zullen er zijn die hopen dit jaar examens te halen, een diploma te halen. Of misschien een partner te vinden. In een ander vak zijn weer andere verlangens. En die kunnen heel ver uit elkaar liggen. Als ik denk aan Kees Duifhuizen, hij zal een heel ander verlangen hebben dan iemand die helemaal gezond aan het begin van zijn leven staat. En ik sprak laatst een oudere dame, die had het verlangen om heerlijk naar bed te gaan en gewoon niet meer wakker te worden. Omdat het leven zwaar was en het lichaam niet meer wilde. En dat is begrijpelijk. Zeker als je weet dat je bij de Heer zal zijn. En verlost zal zijn van ja, deze gebrokenheid ook in het lichaam. En zo verlangt iedereen misschien weer iets anders. Je verlangen is niet alleen van je leeftijd afhankelijk, maar ook van je omstandigheden. In mijn werk maak ik vaak mee dat het leven van iemand plotseling op zijn kop staat. Door een ongeval, verlamd, een hersenbloeding, wat dan ook. Dan is je verlangen ineens veranderd. Dan zou je zo graag weer willen dat je de gezondheid had van de dag daarvoor. Terwijl je de dag daarvoor misschien niet eens zo bewust daarvan was en dankbaar daarvoor was. Allemaal verlangens. Paulus schrijft iets aan de gelovigen in Filippi over verlangens. Hij zegt daar, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus dat zou een volgende vraag aan jullie kunnen zijn. Heb je dat verlangen waar je net aan gedacht hebt ook bij God gebracht? Heb je dat aan hem verteld? Als het een verlangen is dat is ontstaan vanuit een zorg, dan heb je dat waarschijnlijk gedaan. Maar ook andere verlangens mag je bekendmaken bij God. Misschien materiële verlangens, hele aardse verlangens. Je mag ze bij God bekendmaken. Vanmorgen wil ik stilstaan bij een heel specifiek verlangen. Een verlangen waarvan ik denk dat het belangrijk is om te hebben, om te bereiken, om te koesteren als je het hebt, om het te voeden, zodat het toeneemt. En dat is het verlangen naar God. Ik betrap me er zelf op als ik hier in de zaal zit en ik zing de liederen mee die uitgekozen zijn, dat ik soms uit volle borst liederen zing waarvan ik denk van, eigenlijk zing ik dit wel, maar het is niet de werkelijkheid in mijn leven. Het is nog niet zo heel sterk aanwezig. En zeker als het gaat over verlangen, dan zijn er zomaar 50 opwekkingsliederen die ik vond, die daarover gaan. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Oh ja, is dat werkelijk zo het verlangen? Heer, u bent wonderschoon. Naar u verlangt mijn hart. Dit is mijn verlangen. U prijzen, Heer. Ik verlang naar u. Ik verlang naar u. En ga maar door. Vele liederen. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. Ik wil niets liever dan Jezus, zegt een ander lied. Ik wil niets liever dan Jezus. Want niets is zoveel waard. Jezus, u bent meer dan genoeg. En als ik eerlijk ben, dan zing ik dat en denk ik, ja, dit komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid. En als je iets zegt of zingt wat niet overeenkomt met de werkelijkheid, daar hebben ze een woord voor. Dat is een aardige definitie van liegen. En wij willen het graag jokken noemen, om het een beetje af te vlakken. Maar misschien is het helemaal niet zo onschuldig als wij naar God toe dingen zeggen of zingen die helemaal niet waar zijn. Als ik lees wat koning David schrijft in sommige van zijn liederen in de psalmen, hoe hij naar God verlangt, dan kan ik daar jaloers op zijn. O God, u bent mijn God. Staat ook op de dia, psalm 63. Daar zegt hij, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Nou, soms worstel ik met het feit dat ik dat verlangen helemaal niet zo sterk heb. Ben ik daar alleen in? Zijn er meer hier die dat kennen? Ik hoor een nee, fantastisch. Ik zie een paar ja. Ik ben niet helemaal alleen. Dat ik wel weet wat goed is om te doen, hè, om dat verlangen ook te stimuleren, om dat sterker te maken. Bijbel lezen, bidden, tijd doorbrengen met God. Maar dan gaat het me soms makkelijker af om even mijn telefoon te pakken, even door wat nieuwsberichten te scrollen, eventjes mijn mailtjes te bekijken, te beantwoorden, even een klusje te doen. Waardoor dat verlangen, voor zover dat er is, ja, niet sterker wordt, maar zelfs wordt uitgeblust. Een Amerikaanse filosoof, Douglas Grootheid, dat is een aardige Hollandse naam, die zei, het is moeilijk om God te dienen met ons hart, onze ziel, onze kracht en ons verstand, wanneer we voortdurend worden afgeleid, vermaak zoeken en multitasken. Dus ja, als ik dan die liederen zing, dan voel ik je wel een beetje hypocriet. Dan is het misschien meer gepast om lied 520 te zingen, waarin we zeggen, wees mijn verlangen. O Heer van mijn hart, leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht. Dat is dan meer een gebed. Van o Heer, wees mijn verlangen. Ik verlang ernaar om naar u te verlangen. Maar dan vraag ik me ook af, van, is het eigenlijk wel aan God om mij dat verlangen te geven? Moet ik afwachten tot God dat in mijn hart legt? Van ja, ik voel het niet, het is er niet. God, geef het me. Of is dat aan ons? Is het mijn verantwoordelijkheid? En ik wil daar zo nog op terugkomen, ik wil daar zo naar kijken. Wat bedoel ik eigenlijk met verlangen naar God? Ik bedoel daarmee verlangen naar de intimiteit met God, die persoonlijke relatie. Verlangen daarnaar dat ik hem beter leer kennen. Dat ik ga weten wie hij werkelijk is. Dat ik zijn aanwezigheid mag ervaren. Je kan zeggen, er is Gods aanwezigheid en er is Gods aanwezigheid. God zegt, ik ben alomtegenwoordig, dat leren we van jongs af aan, God is overal. Dus ja, Gods aanwezigheid hoef je niet te zoeken, hij is er altijd. Maar er is ook Gods manifeste aanwezigheid. Er is ook een aanwezigheid waarvan je zegt, zo, God was merkbaar aanwezig. Je kon het met je zintuigen ervaren. Die aanwezigheid bedoel ik. Dat je werkelijk ervaart, God is hier. Hij spreekt tot mij. Ik ervaar dat hij bij me is. Als je erover nadenkt, is het natuurlijk al heel bijzonder dat wij omgang met God kunnen hebben. Als je bedenkt wie hij is. Dat hij toegankelijk is voor ons mensen. En misschien is wel hier wel iemand die zegt van, zit God eigenlijk wel op mij te wachten? God die over de hele aarde regeert, die alles in stand houdt, die het heelal heeft geschapen, zit hij nou op mij te wachten, op een persoonlijke omgang met mij? Terwijl hij mij kent, weet hoe ik ben. En het antwoord is denk ik volmondig ja. God houdt meer van jou, God verlangt meer naar jou, waarschijnlijk dan jij naar hem verlangt. Hij wilde altijd al omgang hebben met mensen, dat is de hele Bijbel door duidelijk. Dat begon al met de schepping. Hij schiep de mens om omgang met de mens te hebben, relatie te hebben. Onder zijn heerschappij mocht de mens heersen over de aarde, de schepping tot bloei brengen. En jullie weten, dat is misgegaan, maar de hele Bijbel door nam God steeds het initiatief om de mens op te zoeken, om contact met de mens te leggen, ondanks. Dan weer met de Noach, dan weer een enkele man, Abraham. Niet om Abraham zijn lievelingetje te maken, maar om door Abraham heen ook weer de rest van de wereld te kunnen bereiken en tot zegen te zijn. Uiteindelijk wilde God zelfs te midden van zijn volk wonen. In de tabernakel eerst, later in de tempel. En er is zelfs een moment gekomen dat hij zijn eigen zoon zond. Om zich zo kenbaar te maken, om zo onder de mensen te leven. En dan is het zelfs mogelijk geworden, wat Paulus een geheimenis noemt, Christus in ons. De hoop op heerlijkheid. Hij kan zelfs in ons wonen, in ons hart wonen. Dus wil God omgang met ons? Ja, heel duidelijk. En ik wil aan de hand van het lied wat we net zongen, lied 848, dat nogmaals duidelijk maken. En ik wil de aandacht aan geven, omdat ik weet dat er mensen zijn die een beeld van God hebben voorgeschoteld gekregen, of die onder het gehoor van prediking zijn geweest, waarin ze de indruk kregen, God is een kwade God. Hij zoekt of er bij mij mankementen zijn, of ik ergens in faal, en dan zal hij me straffen. En de kans is heel klein dat ik zijn kind mag worden. Maar de Bijbel is zo anders. Het lied begint met kom als je moe bent. Ik moet er gelijk denken aan de tekst in Matteüs 11, waar Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Uitnodiging van hem. Kom tot mij als je moe en belast bent en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. Kom als je moe bent, kom als je dorst hebt. Ook daar moet ik denken aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, waar Jezus spreekt over dat water wat hij haar aanbiedt, waarvan ze geen dorst meer zal hebben tot in eeuwigheid. En ook op het Loofhuttenfeest in Johannes 7, waar Jezus op de grote dag uitroept, wie dorst heeft, die komen en die drinken. Opnieuw een uitnodiging. En dan kom alle zondaars. Jezus zei, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Ook die mogen komen. Kom, vind genade, kom aan de tafel. Ook toepasselijk, zeker voor vandaag, waarin we heel concreet worden uitgenodigd om aan zijn tafel te komen. Maar ook Openbaring 3, waar Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden. Hij zoekt jou, hij nodigt jou uit. Hij vraagt je de deur te openen. En dan het prachtige refrein wat we allemaal wel kennen. Want al zo lief heeft God deze wereld, dat hij zijn zoon aan ons heeft gegeven, dat ieder die in hem gelooft, zal eeuwig leven. Ook weer een uitnodiging. En ieder die gelooft, ontvangt eeuwig leven. En Sander heeft er al aandacht aan geschonken aan de volgende tekst. Breng al je falen, breng je verslaving. En leg het maar neer aan de voet van het kruis. Als het jou niet lukt om je Bijbel te lezen, om stille tijd te houden, om te bidden, om dat te doen wat God van je verwacht, omdat je tijd misschien opgaat aan allerlei tijdrovende zaken, aan social media, aan films kijken, aan ander vermaak, dan mag je komen met je falen. Dan mag je komen met je verslaving. Verslaving? Nou, ik ben niet verslaafd hoor. Oké. Probeer eens de komende week dat wat zoveel tijd van je vraagt is even na te laten. Ga eens kijken of het inderdaad zo makkelijk na te laten is. Op dat gebied is een enorme hoeveelheid verslaving. Maar je mag komen. Aan de voet van het kruis mag je het neerleggen. Jezus wacht daar op jou met open armen. Letterlijk is daar Jezus aan het kruis met open armen. En dat heeft ook te maken met de uitnodiging. Kom tot mij. Steeds weer. Het is belangrijk dat je dat weet. Zo is God. Hij is goed, hij is barmhartig, hij is genadig en hij wil dat wij tot hem komen. Ik zou nog terugkomen op die vraag van, is het nou aan God om ons dat verlangen naar hem te geven of is het ons verlangen? Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om dat verlangen te hebben. Het is ons besluit om die deur te openen. Het is ons besluit om te komen en te drinken. Het is ons besluit om te komen als we moe zijn. Het is ons besluit om te komen bij het kruis. Wij moeten opstaan, wij moeten ingaan op de uitnodiging. Op de volgende dia staat een tekst uit Jacobus. Die is heel kort en krachtig, maar die maakt het ook duidelijk. Want er staat, Jacobus 4 vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus wie nadert hier eerst? Dat zijn wij. De opdracht is nader tot God, kom dichter bij God en dan zal hij dichter bij jou komen. Dat is zijn belofte. Als wij ingaan op zijn uitnodiging. Dus ik denk dat wij bepalen in hoeverre we hongeren naar God. Dat wij bepalen de mate waarin we intiem zijn met God. Wij hebben het in de hand. Wij moeten daarmee starten. Zoals ik al zei, er kunnen best omstandigheden in je leven zijn waardoor jouw verlangens ineens veranderen. Er gaat iets radicaal mis. En jouw verlangen is dat weggenomen wordt, die moeite of dat verdriet. En dat is heel begrijpelijk. En soms kan dat zo sterk en overheersend zijn dat alle andere verlangens op de achtergrond raken. Zeker de onbenullige verlangens, die worden totaal onbelangrijk. De materiële verlangens die je had, die zijn niet meer belangrijk. Maar je gezondheid is aangetast, of je relatie is stuk, of wat dan ook. Of je geliefde is weggevallen. Ik geloof dat er maar een bepaalde hoeveelheid ruimte is voor verlangens in ons hart. Dat als één verlangen groot wordt en overheerst, dat andere verlangens op de achtergrond verdwijnen. Die moeten een mindere plaats innemen. En ik geloof dat Stefan dat zei vorige week, die getuigenis gaf bij zijn doop. Hij zei, mijn oude leven was te dominant. Zo kan het ook zijn met verlangens. Als je verlangens hebt die niets met God te maken hebben, kunnen die zo dominant zijn dat jouw verlangen naar God afzwakt en uiteindelijk verdwijnt. Als je die niet voedt, als je daar geen aandacht aan geeft. Tegelijkertijd is het ook zo dat als jij je verlangen hebt naar God en je voedt dat en je gaat ervaren dat God nabij is, dat smaakt naar meer, dat je verlangen daar alleen maar van groeit. En andere verlangens die verdwijnen dan naar de achtergrond, verlangens die je ook had. Maar ze worden minder belangrijk, want je ontdekt hoe geweldig God is. En dat Hij feitelijk de bron is van alles wat je nodig hebt. Jezus, u bent meer dan genoeg. Want Hij is degene die alles bezit waar je maar naar verlangen kan. En dan moet je niet alleen denken aan dankbaarheid voor je redding, weten dat je eeuwig leven hebt, maar ook Hij geeft voedsel. Hij heeft de natuur gemaakt. Hij heeft ook andere mensen gemaakt waarmee je een relatie mag hebben. Vrienden, seksualiteit, muziek. Allemaal dingen die God gemaakt heeft en waarvan Hij de bron is. Dat verlangen naar God, ik vergelijk het vaak, en de Bijbel doet het ook, met een maaltijd. Eten en drinken is vaak een beeld wat gebruikt wordt. Ik honger naar u, ik dorst naar u. Stel eventjes, je hebt een partner en je bent uitgenodigd met kerst om bij je familie te gaan eten. En er staat een tafel, heerlijk vol, lekker eten, precies wat jij nou lekker vindt. Meerdere gangen en naderhand nog lekker ijs, slagroom, alles erop en eraan. En 's morgens heb je natuurlijk niet gegeten, want dan heb je lekker trek. En je buik is gevuld en je... Maar 's avonds heb je met je schoonfamilie nog een afspraak om daar te eten. Een paar uurtjes later kom je daar en nou, eerlijk is eerlijk, schoonmoeder, ze kan ook goed koken. En die tafel staat vol met lekker eten. En je denkt, lekker hoor, maar ik heb echt geen trek meer. Waarom? Je zit vol. Je bent verzadigd. Dat wat je net hebt gedaan beïnvloedt jouw hongergevoel. En zo is het ook wel in geestelijk opzicht. We lezen in de psalmen heel veel van de schrijver van de psalmen, dat hij een verlangen heeft naar God en die drukt dat uit in liederen, waarvan psalm 42 heel bekend is. Ja, zoals een hert verlangt of schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Bijzonder, ik ken mensen waarvan ik denk, die leven echt heel dicht bij God. En juist die spreken over dat ze zo'n verlangen hebben naar God. Terwijl ik denk, ja, maar je bent al zo intiem met God. Jij besteed al zoveel tijd aan Gods woord en je bent er al zo druk mee bezig, maar dan zie je dat juist daar, dat verlangen alsmaar groter wordt en groeit, omdat ze meer van God willen. Ja, punt. David schrijft ook de volgende dia, Psalm 63, daar schrijft hij, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in de land door en dorstig zonder water. Hoe kan het nou dat David zo hongert en dorst naar God? Hoe kan hij zoveel behoefte hebben aan God? Het geheim staat in dat volgende vers. In vers 3 van Psalm 63. Daar staat namelijk, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Waarom verlangt hij naar God? omdat hij iets heeft ervaren van God. Hij heeft zijn heerlijkheid gezien. Hij weet wie God is. Jullie weten denk ik allemaal wat heimwee is. Dat is een enorme krachtig verlangen. Je bent misschien op vakantie, maar na 2 weken kan je niet meer boeien waar je bent en hoe fijn het er is, maar je wil naar huis. Want je weet hoe het thuis is. En je kent je familie en je verlangt er zo sterk naar, je kan er ziek van worden. Maar je kan nooit heimwee hebben naar een situatie die je niet kent. Je kan nooit heimwee hebben naar een persoon die je nooit hebt ontmoet. En je gaat ook niet sterk verlangen naar een God die je helemaal niet kent. Of die je verkeerd kent. Als je eenmaal iets hebt geproefd van de schoonheid van God. Van wie hij is. Dan verlang je daarnaar. Dan verlang je terug naar hem. Doorgaans verlang je naar een persoon die ook naar jou verlangt. Die ook graag bij jou wil zijn. Niemand wil graag zijn bij een persoon die niet graag bij jou wil zijn. Daar zie je tegenop, dat is echt niet fijn. Maar iemand die zo graag bij jou wil zijn, heel fijn om daarheen te gaan. En daarom is het zo belangrijk dat we God kennen. Is je wel eens opgevallen dat het volk Israël in de woestijn, bij elke tegenslag, al heel snel nadat ze de wonder hadden gezien, door de zee waren geleid, was er geen water. Laten we maar teruggaan, waren we maar in Egypte gebleven? Terwijl ze waren slaaf, ze werden afgebeuld. En dan verlangen ze terug naar die situatie. Hoe is het mogelijk? En Mozes hoor je daar nooit over. Mozes zegt zelfs, als hem wordt voorgesteld, ik geef je een engel en die zal het volk naar het beloofde land leiden, een land overvloeiend van melk en honing, dan zegt hij nee. God, als u niet met ons meegaat, laat ons niet van hier optrekken. Allemaal leuk en aardig wat u me aanbiedt, maar als u er niet bij bent, gaat het niet gebeuren. Terwijl Mozes had daarvoor een heerlijk leven. In alle luxe en comfort bij zijn grootvader Farao, waarvan gedacht werd dat het zijn grootvader was. Hij had alles wat zijn hartje daar begeerde. En later was hij ook een vrij man, vrouw, kind, schaapherder. Hij wilde nooit terug. Waarom? Hij had een ontmoeting met God gehad. Bij die brandende braambos had hij God leren kennen, wie hij was, de ik ben. En hij had Gods hand gezien, zijn werken gezien, zijn wonderen ervaren. Je kunt dus niet verlangen naar iets wat je niet kent. Nu de belangrijke vraag, verlangen naar God. Als dat onze verantwoordelijkheid is, hoe kan ik dat dan voeden? Hoe kan ik daar dan in groeien? Hoe kan dat een plek krijgen in mijn hart? Nou, dat gaat over je hart. Allereerst zou ik willen zeggen, waak over je hart. Let erop waarmee je dat voedt, waarmee je dat vult. Denk weer aan die maaltijd. Als jij je volstopt met allerlei dingen, dan heb je geen trek meer. Jullie kennen wel de uitdrukking waarschijnlijk, een godvormig gat. Dat is een concept dat zegt dat er een lege is in ieder mens, dat alleen maar gevuld kan worden door God en de dingen van God. En je kan je best doen om dat te vullen met van alles en nog wat. En dat kan lijken te lukken, maar het is nooit blijvend. Uiteindelijk is er iets waarvan ieder mens wel weet, iets overstijgends, iets groters, iets anders, wat werkelijk voldoening kan geven in het leven. Wat duidelijk maakt dat waar het om gaat, waar je thuis bent, waar je voldoening in vindt. Jezus, u bent meer dan genoeg. En is dat zo in ons leven? Heb jij dat al ontdekt in je dagelijks leven? Heb ik dat al ontdekt? Het is ook voor ons best een grote verleiding om te gaan leven net zoals mensen om ons heen. Die hun leven vullen met vertier, met geld, met materiële dingen, met vermaak. Om daarin voldoening te vinden. Familie, sport, eten, drank, seks, vermaak. Maar het streven naar die vergankelijke dingen heeft nooit iemand blijvende voldoening gegeven. Het is die acteur Jim Carrey die zei, ik wou dat iedereen enorm rijk en beroemd was. En alles zou hebben wat hij maar wilde. Dan zouden ze ontdekken dat dat niet gelukkig maakt. Hij heeft het ontdekt en hij wenst het iedereen toe. Om niet je leven te verspillen aan dat soort streven, aan die verlangens. Want het maakt je niet blijvend gelukkig. En ook Salomo, de meest wijze man, volgens de Bijbel, die heeft dat ervaren en die vertelt daarvan. In pret, prediker. Hij zei, hij had alle rijkdom. Hij had alle succes, hij had status, hij had macht. Alles waar mensen in deze tijd ook naar streven. En dan toch zegt hij, het is ijdelheid, het is leeg, het is nutteloos. Alles wat je hebt gehoord, schrijft hij aan het eind van zijn boek, komt hierop neer, heb ontzag voor God, leef zijn geboden na, en dat geldt voor ieder mens. Ontzag voor God, ik wil daar ook nog een keer over spreken. Ik heb daar zoveel over geleerd door een boek wat ik aan het lezen ben. De vrezen des Heren, waar Johan vorige week al iets over zei. De vertrouwelijke omgang van God is met hen die hem vrezen. En dan maakt hij zijn geheimenissen bekend aan de mensen die ontzag voor hem hebben. Misschien weten jij en ik dat al lang, maar kiezen we er toch vaak voor ons te vullen met de verkeerde dingen. Maar je hebt er een keuze in. Wees er alert op. Zorg dat je je voedt met de juiste dingen en dat je sommige dingen laat staan om jouw geestelijke hongergevoel intact te houden. En dan denk ik aan social media, aan Facebook, aan Netflix, aan gamen en al dat soort zaken. Dan ervaar je uiteindelijk geen verlangen meer om je Bijbel te lezen. Wetenschappelijk is het ook aangetoond. Er is een stofje in ons lichaam die vrijkomt, die nodig is voor motivatie. Dat is een neurotransmitter, het stofje dopamine. En ook al wil je iets graag bereiken, je examen halen bijvoorbeeld, dat wil je dolgraag, maar er is iets voor nodig wat je minder graag wil, namelijk studeren, lezen. En om gemotiveerd te zijn is daar dopamine nodig. Zodra je eraan start, komt daar wel dopamine vrij. Maar het is veel leuker om even te gamen, want je hebt best wel verdiend om eventjes een filmpje te kijken of te gamen. Dan komt dat dopamine vrij en de level van dopamine is daarna lager dan ervoor. Je hebt nog minder zin om dat te doen, wat eigenlijk best wel nodig is. Wetenschappelijk is dat ook helemaal duidelijk, hoe dat werkt. En het werkt in het geestelijke ook zo. Spreuken 27 zegt, iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem. Honingzeem is ontzettend lekker en zoet. Iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. En andere vertalingen, is wel leuk om soms andere vertalingen erop na te lezen. Zeker als het om spreuken gaat. Iemand die zojuist gegeten heeft, taalt niet meer naar lekker eten. Maar honger maakt rauwe bonen zoet. En de Message vertaling, ook vaak echt wel mooi om eens te lezen. Die zegt, als je jezelf hebt volgepropt, hoef je geen toetje meer. Ja. Maar als je uitgehongerd bent, kan je een heel paard op. Het is belangrijk dat je jouw geestelijke hongergevoel intact houdt en dat je het stimuleert. Paulus zegt het ook, we richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. Ik noemde al eerder die tekst waar Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat is Openbaring 3. Het is een boodschap aan de gemeente in Laodicea. En er staat nog meer in die context en ik wil dat lezen. Het is best wel pittig. Jezus zegt daar tegen de gelovigen in die gemeente, ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed wordt, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult zien, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Waarom waren deze gelovigen lauw? Waarom waren ze onverschillig? Ze zeggen van zichzelf, we zijn rijk. Ze hadden een andere bron ontdekt van rijkdom waarvan ze dachten, dat is het. We hebben niks anders nodig. Ze hadden dus blijkbaar een verlangen gehad naar iets anders dan de rijkdom die God geeft. Het goud wat hij aanbiedt, gelouterd door vuur, de kleren die hij aanbiedt. En ze dachten, dit is het, is wel goed zo. Door dat verlangen was hun verlangen naar God uitgedoofd. Ze waren lauw geworden. Het is heel gevaarlijk om... Je mag allerlei verlangens hebben. Maar als die zo dominant worden, bestaat het gevaar dat je lauw wordt. En niet meer naar God verlangt. Dat je zo in beslag wordt genomen, Door die verlangens die er op je weg komen, waarvan sommigen nog zo legitiem en vanzelfsprekend kunnen zijn. Maar besef dat het verlangen van God, laat dat alsjeblieft bovenaan staan. Anders word je lauw. Je zou kunnen denken als je dit leest, ja, het kwam door hun rijkdom. Ze waren rijk en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Nou, je hoeft niet per se lauw te zijn als je rijk bent. Er zijn genoeg voorbeelden van rijke, zeer gepassioneerde gelovigen. Ook in de Bijbel. Denk maar weer eens aan David. Als Salomo de tempel mocht bouwen, dan zegt David, joh, Salomo, ik heb wat gespaard voor je. Ik heb wat spulletjes voor de bouw van de tempel. Nou, je slaat stijl achterover als je leest wat hij dan even heeft liggen en wat hij geeft. 100.000 talent goud. En dat is 30 ton zuiver goud. 30.000 kilo goud. Dat is wel wat waard. 1 miljoen talent zilver. Koper, ijzer, niet te wegen zo groot. Een voorraad balken en stenen. Hij was letterlijk steen en steenrijk. Maar hij was hongerig. Hij was dorstig naar God, ondanks dat. En hij zegt in een psalm, Heer, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Terwijl hij steenrijk was. Maar hij beseft, ik heb u nodig, want zonder u ben ik arm. Het is niet de hoeveelheid geld die je bezit, die maakt dat je niet naar God verlangt. Maar het is waar je je hart op zet. Waar je ziel naar uitgaat. Waar je jezelf aan overgeeft. Maar het vraagt een stukje discipline. Om ermee te kappen met datgene wat jouw verlangen zo in beslag neemt. Wat jouw hart zo vult. En wat niet naar God uitgaat. Ik las dat tussen de 15 en de 25 jaar jongeren in de Verenigde Staten, zijn cijfers van Amerika, jongeren tussen de 15 en de 25, die besteden 57,5 uur aan het kijken naar een beeldscherm. 57,5 uur. Per week, hè? Ja. Ja, goed dat je het vraagt. Ja, als het in de jaartijd is, zeg ik, mwah. Maar per week. Als ze de helft van die tijd zouden besteden aan Gods woord, dan zou je een radicale jeugd hebben. Maar niet alleen jeugd. Wij ouderen, ikzelf, laten we ons ook aangesproken voelen. Het vraagt wel discipline. Het is als het afleren van het eten van junkfood. Het is makkelijk om naar de Mac te gaan, even een lekker snelle vette hap. En dan vraagt het best wel inspanning om groenten te gaan eten, fruit, volkoren brood, salade, vis, gezonde dingen. Maar als je dat een tijdje doet, dan geeft dat wel voldoening. Dan voel je daar wel goed bij. En dan denk je op een gegeven moment zo, hamburger, nou nee, dank je. Geef mij die salade maar. Echt, je gaat er geen trek meer in hebben. En je hoort het ook veel van mensen die roken en daarmee gekapt zijn. Die vinden het stinken, die hoeven het daarna echt niet meer. Maar zo is het ook als je het verlangen naar God gaat voeden. Dat geeft zoveel voldoening dat je niet anders meer wil. Dan ervaar je echt, ja, maar dit is goed. Zo heeft God het bedoeld. Dus stop met wat je geestelijke eetlust bederft. En doe wat je honger naar God stimuleert. En dat is onder meer hier zijn, zoals vandaag. Belangrijk om hier te zijn. Het stimuleert mij. Het helpt mij om op God gericht te zijn. De liederen helpen mij. De prediking helpt mij. Mijn huiskring. De momenten dat ik omga met andere gelovigen die datzelfde verlangen hebben. Je kan elkaar daarin aanmoedigen en ook elkaar toespreken als je merkt van, hé, jij bent een beetje aan het lauw worden, beste kerel. Kom op, hou vol. En er is ook een geweldige belofte, dat als wij, zoals Jezus zegt, het koninkrijk van God eerst zoeken en zijn gerechtigheid, dat al het andere ons bovendien wordt geschonken. Zoek eerst het koninkrijk van God. Laat dat bovenaan staan. En de prachtige tekst vind ik ook Psalm 37, vers 4, het Oude Testament. Daar staat, schep vreugde in de Heer, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Of zoals de herziene Statenvertaling zegt, verlustig u in de Heer en hij zal u geven de wensen van uw hart. Dan denk je misschien van, oké, krijg ik dan alles wat ik maar wil? Dat zal toch niet? Maar dan begin je aan de andere kant. Hè? Maar als je aan de voorkant begint, verlustig je in de Heer, verblijd je in hem. Zorg dat hij degene is waar je de grootste voldoening in vindt, waar je hart naar uitgaat, dan veranderen jouw verlangens van je hart. En dan zegt God, dan zal ik geven wat je hart verlangt. En dat doet hij ook. Charles Spurgeon zei over die tekst het volgende. Verlustiging in God heeft een veranderende kracht en verheft een mens boven de lage begeerte van onze gevallen natuur. Verlustiging in de Heer is niet alleen aangenaam op zichzelf, maar ze komt de hele ziel ten goede, totdat de verlangens van het hart zo worden dat de Heer gerust kan beloven dat hij ze zal vervullen. Want de verlangens van je hart, die worden dan op God gericht. En die vervult hij wel. Die geeft hij. Wat zou het mooi zijn als wij dat kunnen ontwikkelen in ons leven. Dat wij die heimwee kunnen ontwikkelen in ons leven, kunnen voeden. Heimwee naar de aanwezigheid van God. Dus waak over je eetlust. En ik zou willen afsluiten met een soort challenge, een uitdaging. Als jij voor jezelf weet wat jouw eetlust naar God bederft, probeer deze week dat eens aan de kant te zetten. Stop daar eens een week lang mee eens. Kijk eens wat dat doet. Dat wat jouw hongergevoel naar God bederft. Het is zo belangrijk. En je gaat God beter leren kennen. En je gaat vrucht dragen die eeuwige waarde heeft. Amen.